Geachte luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis, deel 18. Mijntje had plots weer een kleur gekregen. Ze stond al overeind. Natuurlijk, van der Griend, ik ga direct mee. Praat niet meer over wat er gebeurd is. Je vindt het toch wel goed, vader? Jij toch ook, moeder? Moeder Willemijn kreeg haar spraak terug. Voor het eerst na dit onverwachte bezoek. Natuurlijk, boer. Mijntje gaat subiet mee met je, vanzelfsprekend. Dat vind jij toch ook, Leen? Leen Liesveld knikte toestemmend. Er moet vannacht bij Bas gewaakt worden, zei de boer met een zucht. Dat zal ik doen, en dan kunnen Mijntje en de vrouw wel slapen. Als hij bijkomt, dan kan ik zijn moeder en zijn meisje direct waarschuwen. Dan waak ik vannacht mee, boer, zei Mijntje. Dat doe ik graag. Ik zou toch geen oog dicht kunnen doen. Leen Liesveld kuchte en zei: dat kan je gerust aan Mijntje overlaten, boer. Je moest eens weten hoe ze mij heeft opgepast. Ik was er ook naar aan toe. Kleed je goed aan, Mijntje, met die kou, en ga met de boer mee, zei moeder Willemijn, terwijl ze opstond om mantel en das voor Mijntje te halen. De dokter zei ook al dat ik Mijntje moest halen, zei de boer. Hij sprak erover, Liesveld, dat je dochter jou zo goed had opgepast. Nu trok er een flauwe glimlach over het gezicht van Leen. Zo, zo, dus de dokter had daar ook al een goed woord voor zijn Mijntje gesproken. Maak jezelf nu verder geen verwijten, van der Griend, zei hij. Laten we liever hopen en bidden dat Bas weer gauw beter mag worden. De rest regelt zich vanzelf. Voor die woorden was de boer de wagenmaker dankbaar. Thijs ging mee met zijn zus. Hij wilde toch graag even bij zijn vriend Bas kijken. De boer vond dat best. En zo stapten ze met hun gedrieën in de late avond naar de stee van Van der Griend. Thijs schrok toen hij zijn vriend zo bewegingloos op het bed zag liggen. Nu en dan kreunde Bas. En Thijs begreep dat Bas veel pijn moest hebben. Moeder Kniertje vond echter dat het laatste uur zijn kleur iets beter was geworden. Thijs aaide Prins over zijn kop, die nog steeds waakzaam voor de grote boerenbedsteden zat. Moeder Kniertje was kalm. Ze keek even naar de hond en zei tot Thijs: de hond wil niet weg en de dokter zei dat ik het dier maar hier moest laten zitten. Het dier houdt zoveel van Bas. Met die berichten stapte Thijs naar het wagenmakershuis. Meeuwis Veldhoen kon zijn ogen niet geloven. Hij was teruggekomen en had met Jan Nolen het paard uitgespannen en de tilbury weer binnengezet. Moeder Kniertje had hem een warme kop koffie ingeschonken en Meeuwis had zich op een barre wijze verslikt toen plotseling Mijntje voor hem stond. Hoe kom jij hier? Had hij met moeite tussen twee hoestbuien door uitgebracht. Ik ben gehaald door de boer, Meeuwis, zei Mijntje blij. Ik waak vannacht met de boer bij Bas. Boer van der Griend kwam de woonkeuken in en bedankte Meeuwis voor zijn hulp. Ik reken binnenkort wel met je af, zei hij. Meeuwis Veldhoen keek de boer Bens ernstig aan. Er valt niets af te rekenen, boer. Zulke dingen doe ik niet voor geld. Ik blijf vannacht hier. Ik slaap wel in het hooi in de schuur. Als je me nodig hebt, dan roep je me maar vanuit de schuur van de bijkeuken. De boer maakte tegenwerpingen. Meeuwis had toch al de hele dag gewerkt bij Liesveld. En nu vanavond nog die barre tocht naar Puttershoek. Meeuwis zoog eens op zijn snor en schudde zijn hoofd. Veronderstel, zegt hij, het is natuurlijk niet te hopen, maar dat het vannacht slechter gaat met Bas. Dan moet er hulp geschaft worden en dan ben ik zo bij de hand. Moeder Kniertje werd erbij gehaald. Slaap dan in de keuken, Meeuwis. Daar is het lekker warm, zei ze. De boer had eigenlijk wel graag dat die flinke Meeuwis bleef. Dat was een geruststellend gevoel. Bovendien, Jan en Jaantje Nolen waren alweer naar huis. Zo bleef Meeuwis die nacht in de keuken van de boerenstee. Moeder Kniertje bracht hem een deken en daar rolde Meeuwis zich in. Hij had meer dan eens een nacht doorgebracht onder minder geriefelijke omstandigheden. Boer van der Grient en Mijntje Liesveld zaten in de kamer en waakten bij Bas. De jonge boer was nog steeds bewusteloos. Prins zat nog altijd op de mat voor de bedstede. Moeder Kniertje was na alle doorstane angsten een poosje gaan liggen. Maar haar man en Mijntje hadden haar moeten beloven dat ze haar zouden waarschuwen zodra er verandering kwam. De kachel in de kamer werd nog wat bijgevuld en de boer pookte de kachel nog eens goed door. Verder bleef het stil in de grote woonkamer. Mijntje hield haar ogen star op Bas gericht en de boer zat diep in gedachten verzonken. Prins stond zo nu en dan op en zette zijn voorpoten tegen de bedstede en keek naar zijn baas, die nog steeds niets zei. Dan ging hij ontmoedigd weer op de mat liggen. De boer had een hele tijd gezwegen. Ten slotte staakte hij zijn overpeinzingen en keek naar het rechte, slanke figuurtje van Mijntje Liesveld. Mijntje, zei hij zacht, bijna fluisterend. Mijntje keek de boer aan. Mijntje, zei de boer, zou je me kunnen vergeven, Mijntje, wat ik en jou, Bas, heb aangedaan? Vanavond, Mijntje, is in enkele ogenblikken mijn kasteel van eigenwijze boeren trots als een kaartenhuis in elkaar gevallen. Het ranke meisje stond op en legde haar smalle hand op de grote boerenhand van Simon van der Grient. De rijke boer keek door een waas van tranen naar de blanke meisjeshand op zijn grote boerenklavieren. Hij richtte zijn ogen weer naar het meisje. Mijntje, ik heb slecht geleefd en dikwijls ruzie gemaakt met Bas. Ik wilde dat hij een boerendochter aanspande. Verder heb ik meer gedronken dan goed voor me was. Misschien weet je het, misschien niet. Maar ik heb ook niet goed gehandeld met Fientje van der Kam, die nu in het gevangen zit. Ik heb met haar geleefd, zoals een man met... Je begrijpt het wel. En Meeuwis Veldhoen weet er alles van. En toch heeft hij mij vanavond geholpen. Je zult me wel verachten, Mijntje. Ik heb dat verdiend. Ik heb veel voor je gebeden, vader. En mijn gebed is verhoord. Er moet ons zo geweldig veel vergeven worden. Heeft de Heer Jezus Christus de smadelijke gang naar Golgotha niet moeten maken voor onze zonden? De boer zat als verpletterd. Mijntje Liesveld noemde hem vader. En had voor hem, de goddeloze Simon van der Griend, meer dan eens gebeden. Bijna was de grote boer van schaamte onder de tafel gekropen. Mijntje ging verder. Ik heb je alles vergeven, vader. Probeer nu ook in het reine te komen met de Heere. Al onze levens zijn in zijn hand. Ook het leven van onze Bas. Dank je, Mijntje, mijn kind, voor die woorden, stamelde de boer uit de grond van zijn hart. Ze zwegen toen weer. Er heerste nu wel een andere stilte in de kamer. Een stilte die weldadig aandeed. Nu en dan stond de boer even op om naar Bas te kijken. Ook Mijntje deed het van tijd tot tijd. Dan zaten ze weer en zwegen. De wijzers van de klok gingen steeds verder. En het werd 1, 2 uur. Nog steeds was geen enkele verandering bij Bas te bespeuren. Zo nu en dan dommelden ze een beetje in. Het was bijna 3 uur toen Prins plotseling rechtop tegen de bedstede stond en een kort gegrom liet horen. Mijntje schoot direct omhoog en de boer was plots ook klaar wakker. Bas draaide zich half om en zijn hang zocht tastend de kop van Prins. Prins, brave hond, zei de zieke zacht en maar verstaanbaar. Prins Kwispel staarde en ging op de mat zitten. Mijntje en de boer traden naderbij. Bas keek met een oog die twee aan. Het andere oog zat dicht. Mijntje en vader, zei Bas. Wat is er gebeurd? Je hebt een klap van de vos gehad, Bas, zei zijn vader. Ja, dat kan best, zei de zieke zacht. In de stal. Hoe komt Mijntje hier? Ik ben hier om je op te passen, lieveling, zei Mijntje. Het ene oog sloot zich weer en er kwam een peinzende trek op het geschonden gelaat. Het oog ging weer open. Het zocht zijn vader. Mag Mijntje dan op de steeg komen, vader? Vroeg de zieke zacht.
Natuurlijk, mijn jongen, zei de vader.
Ik ben Mijntje zelf eens in halen. Ze heeft me vergeven, Bas. Gelukkig, zei de zieke. Wil je wat drinken, Bas? Doet je hoofd pijn? Vroeg Mijntje. Ja, graag wat drinken. Ja, ik heb het gevoel of ik geen hoofd meer heb. En dan hier. Hij bracht zijn hand naar zijn rechter sleutelbeen. Van der Griend was moeder Kniertje gaan wekken en bracht ook Meeuwis mee uit de keuken. Mijntje gaf Bas al voorzichtig te drinken toen ze binnenkwamen. Moeder, zei Bas, en moeder Kniertje stroomde de tranen over de wangen. Mijntje wenkte Meeuwis en Meeuwis kwam verlegen naderbij. Bas sloeg zijn ene oog op, Meeuwis. Meeuwis, jij ook al hier? Bracht hij er verstaanbaar uit. Om je werk over te nemen, Bas. Probeer wat te slapen, jongen. Ja, ik ben zo moe. Mijntje, blijf toch hier, hè? Natuurlijk, jongen. Mijntje en je moeder blijven bij je, zei moeder Kniertje. Bas sliep alweer aan Meeuwis, nam nu Prins mee naar de keuken. Nu zijn baas tegen hem gepraat had, ging Meeuwis gewillig met Meeuwis mee. Mijntje had veel woorden nodig, voor boer van der Griend en moeder Kniertje zich lieten overhalen om naar bed te gaan. Ga nu nog, een paar uurtjes liggen, raadde Mijntje aan. Morgen wordt het ook weer een drukke dag. Ik slaap morgenochtend wel een paar uur. Dan is Jaantje er ook weer en kunnen jullie Bas oppassen. Gelukkig en blij gingen de boer en zijn vrouw naar bed. Meeuwis sliep als een roos in de keuken en Mijntje drukte heel voorzichtig een kus op het goede oog van haar Bas. Er trok een glimlach om de mond van Bas. Mijntje boog daarna haar knieën op de mat voor de bedstee en dankte de Heere voor zijn goedheid en zijn trouw en bad vurig voor het herstel van haar lieveling in de bedstede. Die ochtend werd Bas wakker en was nu heel wat beter bij zijn positieven dan de afgelopen nacht. Hij klaagde wel over zware hoofdpijn en zijn ene oog wilde ook niet eens open. Het nam alle kleuren van de regenboog aan. Hij at wel een beetje, maar hij mocht van Mijntje niet uit bed. Toen Mijntje was gaan rusten, probeerde hij het bij moeder Kniertje. Moeder Kniertje weigerde het permanent. Als je een hersenschudding hebt, moet je plat blijven liggen, zei ze. We moeten eerst de dokter afwachten. Meeuwis Veldhoen had een boterham gegeten en zich wat gewassen en was naar de wagenmakerij gegaan om verslag uit te brengen over de toestand van Bas. Een uur later was hij weer terug en begon rustig aan het werk in de stal. Jan Nolen wees hem het een en ander en na een half uur begreep Jan Nolen dat hij er een prima knecht bij had gekregen. De boer wist niet meer hoe hij het had toen hij Meeuwis zo ijverig aan het werk zag. Moet je niet bij Liesveld werken, Meeuwis? Vroeg Van der Griend. Thijs kan me op het ogenblik wel missen, zei Meeuwis. Zijn vader helpt alweer een handje mee. Hier ben ik harder nodig, dus ben ik hier. Wat moet je dan verdienen, Meeuwis? Vroeg de boer. Kijk eens hier, boer. Ik doe het niet voor geld. Bij Liesveld had ik kost en, als dat hier zou kunnen, dan ook graag. Natuurlijk, Meeuwis, ben je bij ons in de kost. Verder zal ik het toch goed met je maken. Wat jij hebt gedaan voor ons is met geen goud te betalen. Praat daar nooit meer over, boer, zei Meeuwis. Ik werk voor geen geld. Je moest eens weten hoe blij ik was dat ik dat mocht doen. Boer Van der Griend keek Meeuwis verbluft aan. Hij begreep niets meer van deze man. Het was toch heus zijn vriend niet. Sinds gisterenavond was het echter anders geworden. Hij gaf grif toe dat Meeuwis zich had uitgesloofd voor zijn zoon. De boer was wat blij dat Meeuwis, die voormalige stroper, zonder een woord te gebruiken voor hem in de bres was gesprongen. Trouwens, was er bij hemzelf sinds gisterenavond ook niet wat veranderd. Meeuwis ging intussen rustig verder met het afvoeren van de koeien. Straks zou hij met de paarden beginnen. Pas alsjeblieft op met de vos, Meeuwis, zei de boer. Ik zou me werkelijk geen raad weten als het paard nog meer ongelukken zou maken. Dat weet ik wel, dat ik het paard verkoop en niemand zal mij dat kwalijk kunnen nemen. Jan zal de paarden afvoeren, boer, zei Meeuwis. Laten we hopen en bidden dat het met Bas nog mee mag vallen. Ik ben blij, boer, dat Mijntje op de stee is. Dat is me nu van jou weer eens meegevallen. Boer Van der Griend zette zich neer op de groep. Luister eens, Meeuwis. Ik wil je wel zeggen, jongen, dat ik gisterenavond een verschrikkelijke smak moest maken. Ik ben Mijntje zelf eens aan halen, Meeuwis, en bij de Liesvelds lieten ze me binnen. De boer boog zijn hoofd en friemelde wat zenuwachtig aan zijn pet. Daar heb ik het niet naar gemaakt, Meeuwis. Net zo min heb ik het erna gemaakt dat jij me helpen zou. Maar ik kwam regelrecht toen Jaantje het je kwam vragen. Je bent vannacht hier gebleven en vanmorgen ben je er weer. En nu, als ik je vraag wat je verdienen moet, zeg je met een stalen gezicht, als ik maar bij je mag eten. Ik begrijp dat niet, Meeuwis. Prins kwam naar Meeuwis toe en legde zijn grote kop op de emmer die Meeuwis bij zich had. Gedachteloos aaide Meeuwis Prins over zijn kop. Hij keek naar de verslagen boer op de groep. Meeuwis zette de emmer neer en ging ook op de groep zitten. Nog geen jaar geleden, boer, zei Meeuwis, zou ik ongetwijfeld ook de dokter gehaald hebben voor Bas. Maar daarmee ook basta. Ik vrees echter dat het voor jou had moeten gebeuren. Dat ik gezegd zou hebben, zoek voor mij maar een ander. Maar voor boer van der Grient zat ik geen voet uit. Boer van der Grient keek verwonderd op. Had je zo'n hekel aan me, Meeuwis? Vroeg hij zacht. Inderdaad, zei Meeuwis. Ik had zelfs een gloeiende hekel aan jou. En dat mag ik niet verbloemen. Ten eerste stond je in het slechte gedrag me niet aan tegenover je vrouw. Ten tweede die verhouding met Vintje. Ten derde je hoogmoed tegenover de arbeiders die je als waardeloze schepselen beschouwde. Ten vierde de huichelpartij om door te gaan voor een alleszins godsdienstig man, terwijl je de zonde koestert aan je drankzucht. De boer bewoog zich wat ongemakkelijk onder al die beschuldigingen. Meeuwis vervolgde. Toen kwam daar nog bij je houding tegenover Mijntje van de wagenmaker. Een meisje zoals je geen tweede op de Noord zult vinden. Maar boer van der Grient, je weet, ik kwam bij Leentje Nolen. Ze is gestorven en jij was ook op de begrafenis. Juist door die Leentje Nolen kwam ik tot de overtuiging dat ik zelf een groot zondaar was. Ja, ik probeerde wel mijn eigen weg schoon te praten, maar dat werd steeds onmogelijker. Dat liet God me ook zien. Och, ik kan daar niet veel over zeggen, boer, maar ik moest eerst het stropen nalaten. Toen werd ik erbij bepaald dat ik de weg die ik ging uit zou lopen op een eeuwig oordeel. Toen viel ook mijn leven in duigen. En dan opnieuw te mogen beginnen. Dat gaat maar steeds met struikelen en vallen gepaard. Maar voor een gloeiende hekel en zelfs haat is momenteel geen plaats meer. Vandaar dat ik werkelijk uit de grond van mijn hart zei dat ik blij was dat ik nu mag doen. En daarom behoef je mij er niet voor te bedanken. Van der Grient, bedank daar de Heere maar voor. Boer van der Grient moest het allemaal eerst even verwerken. Meeuwis, zei hij tenslotte met een onvloerse stem. Meeuwis, jij bent veel beter dan ik. Ik heb mijn hele leven verknoeid. Ja, ik ben waard dat jij me niet meer eens aankijkt. Vannacht heb ik gewaakt met Mijntje en je hebt gelijk. Nu weet ik ook dat Mijntje Liesveld een kind is met een hart van goud. Thans was het de beurt van Meeuwis om beschaamd voor zich uit te kijken. Hij stond op en greep de emmer. Als de vlag er zo bij staat, boer, zei hij warm, dan wens ik je veel sterkte in de strijd. Ook de boer stond op. Maar dat ging moeilijk. Meeuwis, zei hij, zou je me een hand willen geven? Natuurlijk wel, boer. Graag zelfs, man, zei Meeuwis hartelijk. Hij greep de grote hand van de boer. We hebben elkaar dus niets te verwijten, boer. We zijn alle twee tobbers op het pad. Onthoud echter één ding, boer, van mij. En ik heb dat vanmorgen ervaren, dat Gods genade groot is, ook over die arme twijfelaars en tobbers. De boer zei niets, maar verliet de stal. In zijn hart was een grote verwondering en toch ook een blij gevoel dat Meeuwis begrip kon opbrengen voor zijn twijfel en zijn strijd. In de middag kwam de dokter. Hij onderzocht Bas grondig en verklaarde dat het gevaar nu wel geweken was, maar dat Bas in bed zou moeten blijven. Hij had een zware hersenschudding en hij pakte het gebroken sleutelbeen zo stevig vast dat Bas de tranen in de ogen sprongen.
Je moet vanmiddag de snorreman maar naar Puttershoek sturen voor medicijnen, zei hij. Kijk eens aan, is Mijntje Liesveld hier? Dat is een prachtoplossing. Ze heeft haar vader goed opgepast en nu doet ze het bas. Dat is goed werk, Van der Grient.
De boer knikte ernstig.
Zonder Mijntje zouden we geen raad weten, zei hij eenvoudig. Ze is vast en zeker een geboren verpleegster. De dokter kon nu niet nalaten even de boer te plagen.
Het is anders geen boerendochter, zei hij.
En naar ik vernomen heb, houdt die zoon van je nog ook van Mijntje. Is dat niet gevaarlijk, boer Van der Grient?
Niks gevaarlijk, zei de boer. Er kan in een kort tijdsbestek veel veranderen, dokter.
Dat is zeker mogelijk, vond de dokter. Dat is hier tenminste wel bewezen.
Moeder Kniertje knikte ernstig.
Er moet anders eerst heel iets ergs gebeuren, dokter, voor het zover kwam.
De dokter vond dat hij nu niet verder moest gaan. Dit waren al te persoonlijke zaken. Hij lachte maar wat.
Wat heb ik anders gisterenavond in de rekketek gezeten, zei hij.
Dat snorremannetje reed als een razende Roland.
Ik moet anders wel zeggen dat die kerel voor je zo niet onder doet, man. Die kerel kan wel rijden.
De dokter vertrok naar Bas eerst de raad gegeven te hebben dat hij goed naar de verpleegster Mijntje moest luisteren.
Dat is vast een goede oefening voor de nabije toekomst, vond hij.
Dan zal er ook wel voor zorgen dat je luistert.
Mijntje Liesveld kreeg nu een hoogrode kleur bij dit gezegde van de dokter.
Kom, vergeet me niet, zei dokter Welgemoed. Trek het je maar niet aan. Dat kleurtje staat je anders al goed, hoor.
Ik heb werk genoeg in dit koude wintergetij, zei hij tot moeder Kniertje. Ik zal blij zijn als jullie een eigen dokter hebben. In de zomer gaat het nog wel, maar in de winter is het een hele opgave. En dan vooral zo'n winter als deze. Dat gaat ook een dokter niet in de koude kleren zetten, vrouw Van der Grient.
Moeder Kniertje bedankte de dokter hartelijk.
Ik moet zeggen, dokter, dat ik alle lof voor je heb. Je komt er toch maar weer door, bij nacht en ontij.
Je bent medicus of je bent het niet, vrouw Van der Grient. Ik vind dat je zoon me vandaag meegevallen is. Gisteren had ik er maar een zwaar hoofd in. Er zijn er meer gesneuveld door een klap van een paard. Ik zou je zo 6 of misschien wel 7 gevallen uit mijn praktijk kunnen vertellen. Dan schrik je wel even als je weer zo'n boodschap krijgt.
Moeder Kniertje knikte ernstig.
Ik ben zo dankbaar, dokter, dat mijn Bas gespaard gebleven is.
Dat kun je gerust zijn, meende de dokter. En vertrok na nogmaals moeder Kniertje vermaand te hebben haar zoon beslist onder de wol te houden.
Bas Van der Grient viel na het vertrek van de dokter in een loodzware slaap. Mijntje was er nog steeds en liep op haar tenen door de kamer, uit vrees dat Bas wakker zou worden. Het meisje begreep dat slaap voor Bas goed was.
Boer Van der Grient was de hele dag erg stil. Hij liep een beetje mee in de stal en kwam regelmatig even in de kamer om naar zijn zoon te kijken. In de loop van de dag kwam ook Thijs om te informeren naar de toestand van zijn vriend.
Thijs was blij dat hij goede berichten mee kon nemen naar het wagenmakerswoning. Hij vertelde vanmorgen meneer Leeuwenburg was geweest en toen die hoorde dat Mijntje op de boerderij was, had hij gezegd: prachtig, dat is goed gehandeld van boer Van der Grient. Zeg tegen Mijntje dat ze morgen daar ook maar moet blijven. Morgen moet ze bij ons zijn, maar wij redden het wel een week. Ze is nu daar, hard nodig.
Mijntje was blij met dat bericht. En moeder Willemijn had de boodschap meegegeven dat Mijntje maar goed moest oppassen met kouvatten.
Boer Van der Grient maakte zijn verontschuldigingen dat Meeuwis nu bij hem was.
Het is echt mijn schuld niet, Thijs. Meeuwis, je kent hem, vond dat hij hier meer nodig was. Onder ons gezegd en gezwegen, ik zou hem onder deze omstandigheden ook niet graag missen. Dat is in orde, hoor boer, zei Thijs glimachtend. Vader helpt alweer een aardig handje mee en het is niet druk in de wagenmakerij. We kunnen het samen best af. Het bericht dat Bas een klap van de vos had gekregen ging natuurlijk als een lopend vuurtje door het dorp. Ook dat Mijntje nu op de stee van Van der Griend was. Vrouw Reewinkel had er de nodige praatjes over. Je ziet maar weer, zei de humeurige vrouw. Je moet maar denken, als de nood aan de man komt, dan draait die grootste hangijzer van de boer als een blad van een boom om. Nu, daar staat boer Van der Griend, nu met zijn mond vol tanden. Waar blijft hij nou? Ze zoog op haar mummelmond, want tanden had mevrouw Reewinkel bijna niet. Ze sprak die woorden tot de lapjeskoopman Verrij. Verrij glimlachte. Ze kunnen van jou nooit zeggen dat je met een mond vol tanden staat, zei hij gemoedelijk. Nee, ik heb gelukkig mijn mondje wel bij me, was het vinnige antwoord. Dat bedoel ik niet, zei Verrij. Je hebt immers geen tanden meer, dus je kan nooit met een mond vol tanden staan. Je moet maar denken, Verrij, zei vrouw Reewinkel. Ik heb de wolf in mijn tanden gekregen toen ik nog maar 30 jaar was. Voor die tijd, man, had ik een gebit, waar ik wel een kokosnoot mee door kon kraken. Maar als de wolf in je tanden komt, is er geen redden meer aan. En een pijn dat ik eraan gehad heb. Vrouw van der Hof hoorde daar ook van. Ze hoorde ook dat Meeuwis en Mijntje allebei op de boerderij waren. Dat is mooi, Kees, zei ze tot haar man. Nou zal dat cafégeloop van de boer ook wel uit zijn, schat ik. Het is beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dat Mijntje van de buren is toch zo'n lief meisje. Meeuwis is ook een goeie jongen. Ja, ja, de muren van Jericho zijn ook gevallen. Waarom dan de muur van boer Van der Griend niet, die hij gebouwd had? Kees van der Hof hoorde zijn vrouw met verwondering aan. Zijn dove vrouw dacht toch over veel dingen veel dieper na dan je op het eerste gezicht zou denken. Bas van der Griend ging gelukkig goed vooruit. De pijn werd minder en de aanwezigheid van Mijntje fleurde hem nog meer op. Het was al moeilijk om Bas in bed te houden, maar het was voor zijn bestwil. Daarom vermaanden Mijntje en moeder Kniertje hem steeds dat hij onder de wol moest blijven. De hersenschudding moest eerst overgaan en het sleutelbeen moest aan elkaar groeien. Treffend was het dat Prins elke dag een paar maal bij zijn jonge baas kwam kijken. Bas praatte dan met de hond en na enige ogenblikken ging de hond weer tevreden naar Mijntje in de keuken of naar Meeuwis in de schuur. Het goede dier begreep schijnbaar dat zijn baas ziek was en rust nodig had. Als boer Van der Griend Prins bij zijn zoon zag, dan schoot zijn gemoed vol. Hij begreep dat het dier zich aan zijn zoon had gehecht. De hond had wel een afkeer van hem, maar hij begreep nu heel goed dat het dier in hem niet degene zag aan wie hij trouw moest zijn. Boer Van der Griend dacht de laatste tijd veel na. Meer en meer kwam hij tot de ontdekking dat hij zelfs als mens verkeerd had geleefd. De vreselijke winter bleef maar voortduren. Zelfs nu het maart geworden was en de zon toch al wat meer kracht deed, bleef het vriezen. De scheepvaart op de binnenwateren stonden helemaal stil, maar reed met tekker aan paard over het buitenwater. Het was wel meer gebeurd dat dit mogelijk was, maar dan maar een enkele week. Nu kon het al geruime tijd. De arbeiders keken verlangend uit naar verandering. Ze hoopten op regen en wind. Het is bekend dat met regen en wind de dooi snel inzet en dat in enkele dagen sneeuw en ijs zijn opgeruimd. Het wilde achter dit jaar maar niet komen. Bas was alweer een poosje op de been toen eindelijk de lang verwachte verandering kwam. De arbeiders op de Noord haalden opgelucht adem. Het was al diep lente, voor het werk weer kon beginnen. De vos was verkocht op de markt te Rotterdam. Een boer uit Blijswijk, die het dier kocht, verwonderde zich over de lage prijs die Van der Griend vroeg. Hij keek een beetje wantrouwend naar de grote boer. Het dier heeft toch geen verborgen gebreken, vroeg hij. Lichamelijk niet, zei Van der Griend. Het dier heeft achterkuren en is gevaarlijk. Hij heeft mijn enige zoon bijna doodgeslagen. Je bent dus wel gewaarschuwd als je er toe over zou gaan deze vos te kopen.
Is het anders niet? Vroeg de boer. Ik vind zoiets al erg genoeg, antwoordde Van der Griend. Het is wel zo dat door dat ongeluk er een gelukkige verandering in mijn leven gekomen is. Maar dat neemt het feit niet weg.
Wat er in je leven verandert, is dat gaat mij niet aan. Ieder huis heeft zijn kruis, zei de Blijswijkse boer onverschillig. Het is in elk geval een goed paard. En die rare kuren, nou, die leer ik hem wel af. De prijs is zeer billig, top. Hij kletste in de handen van Van der Griend en het paard was voor de boer uit Blijswijk.
Boer Van der Griend had lang geaarzeld om het te vragen. Ten slotte hakte hij de knoop maar door. Hij vroeg aan Meeuwis of hij zich wilde verhuren als vaste knecht. Ik durf het eigenlijk niet te vragen, Meeuwis, zei hij. Je bent altijd losse arbeider geweest, bij Steenhoek. En ik wil die man niet graag in de wielen rijden. Meeuwis Veldhoen had de boer een ogenblik ernstig aangezien. De boer had verder gesproken. Hoor eens, Meeuwis, je brengt het natuurlijk niet overbreed. Maar het is de bedoeling dat er het een en ander gaat veranderen op bouwlust. Binnen een afzienlijke tijd. Het huis van mijn vader en moeder, dat ik na het overlijden heb verhuurd, komt binnenkort vrij. Ik laat er het een en ander aan verbouwen en trek er dan bij leven en welzijn in met moeder Kniertje. Bas zal dan gaan trouwen met Mijntje. En dan komen de jonge mensen op bouwlust. En ik steek een handje uit om te helpen. Ik heb dat al lang en breed met moeder Kniertje besproken. Ik heb nog meer met Kniertje besproken. En je weet wel wat, Meeuwis. Alles is door haar vergeven en vergeten. En ik ben gewoon een ander mens. Meeuwis, God is goed. Meeuwis, voor slechte mensen. Hij zweeg even. Verder heb ik ook over Fientje veel nagedacht. Wat ik heb misdreven, kan ik niet meer goedmaken. Maar ik heb toch getracht wat voor haar te doen. En dat is althans in mijn ogen nog gelukt ook. Meeuwis was nieuwsgierig wat de boer had bereikt. Die Simon ging hem nu meer en meer bevallen. Luister, Meeuwis, Kniertje heeft een neef in Rotterdam en die is ongetrouwd. De man is advocaat en leeft met een heel oude huishoudster. En dat wordt moeilijk. Ik heb met die neef een heel gesprek gehad over Fientje. Die neef, nu hij vernam dat Fientje berouw heeft, wil haar bij zich in huis nemen, opdat ze later de taak van de huishoudster helemaal kan overnemen. Dan moet er natuurlijk ook nog wat gedaan worden aan het gezin van Van der Kam in Dort. Ik zou je daarom willen vragen, Meeuwis, om daar eens naartoe te gaan en te kijken wat je voor die mensen kunt doen. Je hoeft natuurlijk niet op geld te zien. Als er ooit iemand verrast was, was dat wel Meeuwis. Hij zoog eens op zijn snor, voor hij antwoord gaf. Boer Van der Griend, zei hij, eerst was ik van plan je aanbod van de hand te wijzen. Maar na je me wat verder allemaal verteld hebt, zag ik ja graag.
Dank je wel, Meeuwis, zei Van der Griend opgelucht. Het andere wat ik je verteld heb, hoe denk je daarover? Een beetje ongerust zag de boer Meeuwis aan.
Dat zal wel voor mekaar komen, boer. Daar hoop ik bij leven en welzijn voor te zorgen. Eerlijk gezegd is dat een pak van mijn hart, want ik had nog geen oplossing gevonden en we kunnen dat arme meisje toch maar niet aan haar lot overlaten. Met Steenhoek maak ik het wel in orde. De boer zal wel begrijpen dat dit een prachtig aanbod is.
dat ik niet kan en mag afslaan. Bovendien zijn er werkkrachten genoeg op de Noord. Mooi, Meeuwis, we moeten ook nog eens praten over de tijd die je hier gewerkt hebt. Dat moeten we altijd nog betalen. Als ik de boer mag zeggen wat ik op mijn hart heb, dan graag, zei Meeuwis. Zeg het maar, Meeuwis, moedigde de boer aan. Misschien wil je het geld dat je mij toegedacht hebt aan het gezin van Van der Kam geven. Nog één ding, mag ik dit alles vertellen aan Lapjeskoopman Verrij. Hij heeft me aangemoedigd om me met Vintje te gaan bemoeien. Dat is grif toegestaan, zei de boer verheugd. De Lapjesman vertelt het toch alleen maar aan zijn poes. Aan die brengt het niet over het dorp. Boer van der Grient en Meeuwis Valtoen schoten beiden in een hartelijke lach die bevrijdend werkte. Zo gebeurde het ook. Na de ijselijke winter ademde heel de Noord opgelucht. Ook de families Liesveld en van der Grient. Thijs was nu onder dienst en een jonge kracht werkte met vader Leen in de wagenmakerij. Simon van der Grient en moeder Kneertje trokken in de loop van de zomer in hun andere huis. En Bas en Mijntje zouden spoedig met elkaar trouwen. Jan Nolens en Meeuwis Valtoen werkten beiden op bouwlust. En als Jan Nolens mogen geloven, dan heeft hij nog nooit een betere maat gehad. In de loop van dat jaar vertrokken beide dominees van de Noord naar andere gemeenten. Dominee Rudolf nam een beroep aan naar Leiden. Zijn gemeente zag hem noden vertrekken. De dominee en zijn vrouw hadden veel vrienden op de Noord. Dominee Talma nam een beroep aan naar Vlissingen. En ook dit dominees echtpaar moest zich met moeite losmaken van hun eerste gemeente. De eerste avond dat Simon en moeder Kniertje in hun andere woning zaten, keken ze elkaar aan. De boer verbrak de stilte. Kniertje, zei hij, meisje, we mogen weer opnieuw beginnen, door Gods genade, om met Meeuwis te zeggen. Ik ben zo blij voor het jonge volk op bouwlust. Ze zijn nu al onder de geboden. Die Mijntje van de wagenmaker, vrouw, ze is een schat. In die nacht dat ik met haar waakte bij onze Bas, legde ze haar blanke hand op mijn grote boerenklavieren. En weet je wat ze zei, Kniertje? Moeder Kneertje wist het niet. Ze zei, Kneertje, en ik zal het heel mijn leven niet meer vergeten. Ik heb veel voor je gebeden, vader, en mijn gebed is verhoord. Moeder Kneertje staarde naar de dijk en dacht diep na. De stem van de boer trilde toen hij zei. Ze zei ook dat ons zoveel moet worden vergeven en dat de Heere daarvoor ook zijn zoon heeft geofferd. De tranen schoten de boer in de ogen. Moeder Kneertje zag het en ze stond op. Toen gebeurde er iets dat in jaren niet meer was gebeurd. Moeder Kneertje sloeg haar arm om de hals van haar man en ze zei zacht. Stil maar, Simon, ik begrijp het wel. Mijntje van de wagenmaker moest in ons beider leven een grote rol spelen. Dat is door Gods goedheid en mede daardoor heb ik mijn man weer teruggekregen. De Heere wilde haar aan onze Bas geven en ook tevens voor ons gebruiken als middel in zijn ondoorgrondelijke wijsheid. Het werd heel stil in de woning van boer van der Grient. Die nacht liep Pleum Bijl zijn ronde over de Noord. Zijn trouwe hond volgde hem op de voet. Pleun liep na te denken wat Pleun wel meer deed zo 's nachts. Hij liep langs bouwlust en dacht erover na dat hier spoedig jong volk kwam wonen. Daarna kwam hij langs het huis van Simon van der Grient. Pleun praatte tegen zijn hond. Hier woont Simon nu, Kees en moeder Kneertje en nog een paar weken zoon Bas. Dan gaat Bas met Mijntje van de wagenmaker naar bouwlust. Wie had dat ooit kunnen denken, Kees? Gods wegen zijn wonderbaar. Kees had niet zoveel belangstelling voor de woorden van zijn baas. De hond had onderweg een been gevonden en droeg dat in zijn bek. Waarschijnlijk dacht het dier na waar hij dat been het best kon verstoppen. De sterren stonden boven de nood en de maan klom langzaam de hemel omhoog. Een zachte wind ruiste door de bomen. Pleum Bijl zag het dorp in zijn schoonheid. Hij zei hardop: O Heere, hoe groot zijn uw werken. Dank u wel voor uw aandacht. En dit was het einde van het boek Mijntje van de Wagenmaker. We zullen volgende week met een nieuw boek gaan beginnen.